Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Nou, welkom bij deze podcast. Ik ben vandaag te gast bij Tineke van Sleen. Tineke, wat een prachtige omgeving hier.
Ja, dat was vooral de reden ook om hier te gaan wonen. Ja, de schoonheid, zei ik al.
Ja, want je komt hier niet vandaan, hè?
Nou, ik heb natuurlijk 50 jaar Randstad achter de rug. Maar ik ben geboren en getogen in de kop van Overijssel.
Oké.
En dit is natuurlijk randje Gelderland,
ja,
hè?
Ja.
Maar de taal, het Neder-Saksisch, dat is mij natuurlijk buitengewoon vertrouwd. Ja. Ik spreek plat,
ja.
Behalve in de Randstad. Hè, dus, ja. Dus in die zin hoor ik hier wel. Snap
je? Ja, ja. En wat brengt je dat weer als je dan weer terugkomt bij je roots in die omgeving?
Thuis.
Thuis. En zou je dat woord aan kunnen geven?
Thuis. Ja, vertrouwd, gemak, een soort van veilig. Lekker gewoon, lekker in mijn oren, weet je. Ja. En de taal, hoe mensen hier spreken, hoe ze soms met één woord iets kunnen zeggen waar je in de Randstad een hele zin voor nodig hebt. Het gemak.
Ja,
gewoon lekker thuis. Ja.
Elkaar verstaan.
Ja, een beetje letterlijk. Zoals dat je soep ruikt, dat je dan aan je oma denkt.
Ja.
Ben ik hier goed geland?
Ja,
ja, dat is het vooral.
Mooi. Wil je iets vertellen over, want je hebt gewoond in de kop van Overijssel, zeg je.
Ja.
Hoe was dat?
Ja.
Hoe ben je opgegroeid?
In een gezin met een zusje en een vader en een moeder. Ja, ik denk een klassiek plattelandsgezin. Hele arme omgeving. Wij woonden in een buurtschapje. Een gat, een niks. Op de rand van de Stopnol, de buurt. En nog een andere buurtschap, zou ik maar zeggen. Dus kale, arme grond. Veel arbeiders. Hoe moet ik dat zeggen? Weinig spannend. De kerk en alles daaromheen had het eigenlijk wel voor het zeggen. Zo.
Ja.
Ja.
We komen straks terecht bij wat je allemaal niet hebt gedaan en doet en hebt gestudeerd. Maar merk je daar eigenlijk van jongs af aan dat je die drang had om naar jezelf te ontwikkelen?
Ja. Ja. Ik heb heel veel gelezen altijd toen ik jong was. Ik had al heel snel in de dorpsbibliotheek de kinderafdeling uit. En toen mocht ik per gratie gods, wou ik zeggen. Maar dat was natuurlijk niet zo.
Dat maakte je er destijds zelf van.
Ja, toen mocht ik ook wel aan de volwassenboeken beginnen. Maar die mevrouw keek wel altijd of het wel beschaafd genoeg was.
Ja.
Voor mijn leeftijd in ieder geval. Dus ja, altijd veel lezen. Dat. Maar daar was het ook wel. Wij hadden thuis geen boek, hoor.
Nee.
Ik wist, geloof ik, tot mijn 25e niet eens dat er zoiets als een universiteit bestond.
Nee.
Laat staan hogeschool of zo, dat wist ik gewoon niet, weet je. Bij ons gingen de kinderen allemaal of naar de huisartsschool of naar de LTS. En alles wat daarboven zat, dat was wel bij uitzondering.
En herken je die drang bij een van je ouders of zit het gewoon in jou?
Nou, ja, ik denk dat mijn moeder heel graag had geleerd.
Ja.
Ja.
In die tijd werd misschien niet de kans gekregen.
Nee. Die werd als meisje van 12, 13 van school gehaald. En thuis helpen.
Dat ging zo in die generatie,
dat
in die tijd. Hè?
Ja.
Ja. Je bent ruim 30 jaar expert op het gebied in de communicatie met mensen met dementie.
Oei.
Toch?
Expert, zeg je?
Ja, nou, als ik dat zo bekijk wat je allemaal hebt gedaan, dan... Ja, noem je jezelf geen expert? Je hebt in ieder geval die expertise.
Ja, ik heb wel expertise. Maar ja. Een expert, dat staat zo buiten mijn beleving, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik heb er wel verstand van.
Ja.
Maar goed, misschien heet dat expert, weet ik niet.
Waar komt dat vandaan, die interesse?
Nou, ik ben natuurlijk... Ik wist al heel jong dat ik de zorg in wilde. Ik wilde altijd zuster worden.
Want?
Nooit dokter.
Nee, want? Want?
Ja, dat leek mij mooi. Gewoon helpen, hè, en steunen en mensen redden en zo. Dat had ik heel erg in me. En toen ik wat ouder werd, toen wist ik ook eigenlijk wel heel zeker dat ik dat niet in een gewoon ziekenhuis wilde, maar in de psychiatrie. Want dat was eigenlijk erger, dacht ik. Mm-hmm. En daar wilde niemand heen, want het was zo griezelig. Nou, ik wel dan, hè. Dus ik ben de psychiatrie ingegaan. En daar is wel ook het zaadje gelegd van hoe communiceren we met elkaar? Hoe doen we dat hier met elkaar? Wat is de mores? Dus die psychiatrie beviel mij goed. Daardoor ben ik uiteindelijk in de Randstad terechtgekomen. Daar heb ik mijn opleiding gedaan. En vanuit de psychiatrie ben ik in de verpleeghuiswereld terechtgekomen. Nou, daar wonen vooral heel veel mensen met dementie. Overigens vroeger ook in de psychiatrie. Hè, daar, dat ging heel goed. Daar bonden we mensen met dementie vast.
Ja, dat ging samen.
Dat leek ons beter toen.
Ja. En vaak ook weggestopt.
Ja. Ja, heb ik ook gedaan hoor. Ik heb heel veel mensen vastgebonden in mijn leven. Ja, ja. Maar goed, toen ben ik in de verpleeghuiswereld terechtgekomen. En lang verhaal kort, ik heb allerlei functies daar vervuld. Van afdelingshoofd, management zeg maar, tot aan opleidingscoördinator, beleidsmedewerker. En 32 jaar geleden dacht ik ben er wel klaar mee. Die grote, logge, stroperige organisaties. En ik hield erg van vernieuwing, van verandering, van verbetering. En niet elke verandering is een verbetering, maar dat kon me ook niet schelen als het maar in beweging was. Stilstand water gaat stinken, hè, zeggen ze. Dus is iets wat mijn leven wel kenmerkt. Zeg maar. En zo'n 20 jaar geleden kreeg mijn moeder ook een dementie. En dat was... Tegelijkertijd dat ik aan het afstuderen was bij een NLP-opleiding, een internationale trainersopleiding deed ik toen. En dan moet je wat toevoegen aan de stof, van het NLP.
Mm-hmm. Even voor de luisteraars,
neuro-linguistisch programmeren. Ja. En het zijn eigenlijk opleidingen die het beste van allerlei andere stromingen gepikt hebben. En daardoor mensen in staat stellen om excellent te gaan communiceren. Ja. Hè, dat voor wat het is. En toen dacht ik, wat is toch interessant om iets toe te voegen aan een communicatieopleiding. Als ik omga met mensen die het vermogen verliezen om zo met mij te communiceren dat ik ze begrijp. Mm-hmm. Ze hoeven mij niet te begrijpen, maar ik begrijp hen vaak gewoon niet. En dat ben ik gaan doen. Dus ik ben eigenlijk de NLP gaan combineren met de zorg voor mensen met dementie. En vooral rondom de communicatie. Nou ja, dat doe ik nu al 20 jaar.
Want hoe oud was je toen je moeder welke vorm van dementie kreeg ze?
Mijn moeder kreeg een vasculaire dementie. En een paar jaar later mijn schoonmoeder. Die kreeg de ziekte van Alzheimer.
Ja.
Ook wel een beetje een combinatie met vasculaire dementie waarschijnlijk.
Maar hoe oud was je?
Ik was denk ik 45 of zo.
45?
Ja.
Hoe was dat voor je? Dat je moeder...
Nou, voordat we het door hadden.
Ja.
Dat vind ik dan zo wonderlijk. Hè? Dan werk ik zelf in die wereld. En voordat je dan in de gaten hebt. Maar ik was wel een van de eerste die dacht van er is iets niet oké. Ja. En dat was ook zo.
En wat was dat wat niet oké was?
Van die wonderlijke dingen. Er kwam zo bezoek bij ons in Ridderkerk, helemaal vanuit het noorden. En dan zei ze in de auto, en dan keek ze zo om zich heen. En zei ze, dus dit zijn hier lantaarnpalen. Ja. Alsof er iets wonderlijks was, weet je. Ja, ja, zei, we hadden een nieuwe koelkast. Oh, wat hebben jullie een prachtige ijskast. Zo noem je dat toch? Ik zei, nou, gewoon koelkast zou ik zeggen. Maar ja, maar toch. Weet je, dat soort... Ja. En uiteindelijk, ja, dat begin was best wel heftig. Begon ze ook heel erg te hallucineren. Mm-hmm. Dus wij belden bijna dagelijks. En dan zei ze, joh, Tien, er lopen hier mensen door de kamer. Mannen. Toen ik, oh, 200 kilometer verderop, weet je wel. Ja, dus dat is dan wat. Ik zeg, en hoe is dat? Nou, zei ze, ja, ze gaan er ook wel weer uit. Is wel goed. Oké. Oh, en er komen ook allemaal bloemen uit het tapijt. Ja. Maar prachtig. Nou, dat is goed. Mooi.
Je benoemt het nu, waarbij je eigenlijk dealt met die beleving, die realiteit. En je zit niet in de context van verdedigen of doe niet zo gek maar. Of iets. Heb je dat nooit gedaan?
Tuurlijk wel.
Ja,
toch? Heel veel.
Ja.
Ja. Ja. Ik gebruik het ook vaak als voorbeeld in trainingen die ik geef. Mijn moeder zei dan van, zeg niet om het een of het ander, maar ik leg hier net mijn portemonnee op de hoek van de tafel. Ik ga mijn jas halen, ik kom weer terug. Wat denk je? Portemonnee weg. Ze stelen hier. En dan zei ik echt oprecht tegen mijn moeder, mam, hou eens op. Dat kan helemaal niet.
Ja, ja.
Je woont in een aanleunwoning, helemaal alleen. Alle deuren zijn dicht. Dat kan gewoon niet. Nou, echt waar hoor. Ik zie, je bent een beetje achterdochtig hoor. Mm-hmm. Dat zei ik gewoon.
Ja.
Nou, dat zou ik nu niet meer in mijn hoofd halen.
Nee. Dus die eerste fase, die herken je. En die herken je natuurlijk altijd in je werk. Dat mensen teruggaan naar van hoe het was. En je wil vasthouden van, of je wil corrigeren.
Ja.
En die heb je zelf ook doorlopen.
Ja. Ja,
en nu zeg
het is
je van,
gewoon klassiek.
Ja, dat zou ik nu niet meer doen. Welk advies geef je dan anderen als je dat wel hoort, dat ze nog in dat gevecht zitten?
Ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan bij Tipa Snow. Mm-hmm. En ik weet niet of je haar kent, maar het is een fantastisch Amerikaanse trainer. Ik zou bijna zeggen een goeroe, maar ze weet, dat is pas een expert als het gaat over mensen met dementie en hun naasten. Hè? En Tipa heeft mij een toverwoord geleerd tijdens de opleiding tot PEC trainer. Die heb ik daar gedaan, de Positive Approach to Care, zo noemt ze dat, PEC. En die zegt altijd, vertel eens. Zo simpel is het. Vertel eens. Dus zeg niet ja en zeg niet nee. Of welke varianten daarop ook. Want dat brengt je altijd in de narigheid. He, als iemand zegt van ik ga naar mijn moeder, ik ga naar huis en ik ga met de bus. Als je ja zegt, nou, dan lieg je eigenlijk. Hè? Dan zit je al in de problemen, want je gaat helemaal niet naar de bus.
Precies.
En als je nee zegt, dan heb je ook gelijk een probleem. Hoezo gaan wij niet naar de bus? En Tipa zegt, je moet gewoon zeggen, vertel eens.
Vertel eens. Mooie zin.
Tell me, zegt ze.
Ja, ja, ja.
En dat, als je dat doet, dat brengt je eigenlijk altijd in gesprek.
Ja, en in een neutrale situatie.
En in een neutrale situatie, ja, absoluut. Ja. Vertel eens.
Mijn moeder die had ook een gecompliceerde manier van dementie, zeg ik altijd maar. En ze heeft zo'n fase gehad, dan ging ze hallucineren en dan liepen de beestjes op het plafond.
Oh ja.
En we waren met 5 kinderen en nou, de ene ging corrigeren of ze doen niet zo gek. Nou, ik kwam daar en ik denk van ja, we kunnen ook mieren zijn natuurlijk. Dus ik nog heel onschuldig kijk, ik zie ze niet. Maar mijn moeder zag ze natuurlijk wel.
Ja.
Dus met veel bombarie ben ik een trap gaan halen. Ze woonden ook in een aanleunwoning. Nou, die trap neergezet. En zo'n Tupperware doosje. En nou, ik ging schrapen met een mesje. En nou, had ik ze allemaal. Nee, daar zat er nog een. Nou, ik weer. En dat heel pontificaal buiten gezet. En dan trap weer weg. En dat werkte zo van, nou, je hebt er in ieder geval moeite voor gedaan. En nou, nu is het weg.
Ja.
Het was net of het een soort reset was. Dat was de gevolgende dag natuurlijk weer waren die beestjes er weer. Maar dit ritueel, ja, dat werkte wel door niet, zeg maar, in de strijd te gaan.
Ja.
maar eigenlijk mee te gaan met, ja, in die beleving, ja, waar ze toen in zat. Dat is zou je dat kunnen zeggen, van dat is ook een manier, hè? Dus van tell me, dat zit meer in het verhaal en de uitnodiging, de dialoog.
Maar dit ook, hè? Dit, ja, ook. Dit is een actieve vorm, ja, van vertel eens.
Ja.
Oh, vertel eens, waar zitten ze?
Ja,
ik pak ze wel. Ja. Kom, ik zal ze even.
Ja.
Hè?
Ja.
Toch? Ja. Dit is gewoon actief, vertel eens.
Ja, precies. Ja.
Oh, mijn moeder zag dat ook, overigens. Beestjes is ook wel een soort van klassieker, hè? En lange zwarte draden naar beneden, waar ook beestjes langs liepen en zo.
Ja,
ja, die hebben we ook wel bij de, ja, kont gepakt. Hup, hier met die bende.
Is, want je gaf net al aan, hè, van dementie, dat is iets wat ontstaan is in die psychiatriefase. En door, nou ja, het van binnenuit ook mee te maken. Is het toen helemaal aangezet bij jou? De behoefte om iets te betekenen rondom het ziektebeeld dementie?
Ik weet niet of het aangezet is. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee bedoelt.
Geactiveerd om dan nog meer van te weten, interesse?
Nee.
Die was er al.
Dat was gewoon zo. Ja. Weet je, het groeit en op een gegeven moment, ja, dit was ook wat ik kan. Dit was wat ik een beetje begreep. Er zijn natuurlijk een heleboel andere, ja, groepen, ziektebeelden of andere narigheid, ja, weet ik niet. Waar, ja, ik ben er gewoon in gegroeid, ja, eigenlijk.
Ja.
En dat was mijn omgeving. En ja, ik vond het interessant en boeiend. En dat vind ik nog.
Ja.
Ik ben ook heel erg benieuwd altijd naar hoe doen we de dingen die we doen.
Ja.
En niet zozeer, ik ben niet zo'n nieuwsgierig in wat gebeurt er nou precies. Als ik Erik Scherder hoor, hè, ja, dat vind ik zo'n, daar heb ik echt, ben ik fan, mm-hmm, van. Mm-hmm. Maar die weet precies in welk gebied van het brein er iets wordt geactiveerd of iets uitvalt.
Ja,
ja, precies.
Ja.
Nou, dat weet ik niet. Ik kan ongeveer aanwijzen waar ons muziekgeheugen zit, hè, ja, omdat dat zo lang goed blijft. Maar dus ik ben niet zo van het wat, maar veel meer van het hoe. Hoe, ja, doen we nou de dingen die we doen?
Ja.
Dat vind ik interessant. Dat is ook wel iets wat mij ongelooflijk bezighoudt. 2 weken geleden was er een avond van Alzheimer Nederland op de televisie om nieuwe donateurs te werven. En veel nare verhalen, verdrietig. En dan zit ik ook met tranen in mijn ogen.
Nog steeds.
Ja, dat raakt me enorm. Het is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte, hè?
Ja.
Een verschrikkelijke aandoening. En tot mijn verbazing elk jaar weer, want ze doen het elk jaar en dat doen ze ook goed, hoor. Ik ben een enorme bewonderaar ook van Alzheimer Nederland, hoe ze dat doen. Maar tot mijn grote verbazing en ook irritatie wordt er eigenlijk nauwelijks gesproken over en hoe gaan we nou ook ermee om met mensen die getroffen worden. Of met naasten die erdoor getroffen worden. Want die hebben misschien wel net zoveel problemen. Dus vrijwel alle geld gaat, ik doe even zwart-witte, naar onderzoek.
Onderzoek, ja.
En dat moet ook. En tegelijkertijd mag ik me zo graag bedienen van TIPA's worden. Zolang we geen oplossing hebben, hebben we ook goede zorg nodig.
Komen we hier niet bij de kern? Want deze podcast gaat over zingeving.
Ja.
Dementie, als het je overkomt, doet iets met je zingeving.
Ja.
Maar ook met de omgeving.
Ja.
Even bij die eerste. Wat doet het met je zingeving als je merkt van, ja, dat je dement raakt of dat je de weg kwijtraakt? Zou je dat woorden kunnen geven?
Ik ben al blij dat je niet zegt van dat je dement wordt.
Nee,
je wordt het niet, hè? Nee, je krijgt het. Het is een aandoening. Ja. Je bent het niet, je hebt het.
En dementie is ook een verzameling, hè? Dus,
het is gewoon een paraplu naam voor.
Ja, precies.
Inmiddels zo'n Alzheimer Nederland zegt rondom op hun website, hè, dat er rond 50 verschillende soorten zijn. En in Amerika wordt al gesproken van 120.
Ja, oké, nog
120
meer.
120 soorten.
Ja,
ja. En voor geen van die 120 soorten, laten we het daar maar eens bij houden, is er een oplossing? Is er een goed medicijn? Is er een cure, zal ik maar zeggen? Er is geen genezing. Mm-hmm. En uiteindelijk ga je ook dood aan dementie. Mm-hmm. Welke vorm dan ook. Je gaat dood. Dus is fijn dat daar veel onderzoek naar wordt gedaan. Maar we beloven mensen, bijna wekelijks staat er wel een doorbraak in de krant. We beloven mensen dat we met al die onderzoeken heel snel de boel gaan oplossen. En dat geloof ik gewoon niet. Mm-hmm. Want misschien lossen we dan een deel van één van die 120 op. Maar dat is het. En dat is nog maar een deel, hè?
Zeg je daarmee, dementie hoort bij de mensheid? We moeten eigenlijk meer accepteren dat het er ook is.
Ja, om te beginnen.
De wereld is niet maakbaar.
Nee, dat is ook niet zo. Maar goed, dan kom je in een hele andere discussie terecht. Als je het over zingeving hebt, dan denk je, ja, de wereld is niet maakbaar. We hebben ermee te dealen. Ja, beloof ons niet dat we het oplossen, maar beloof ons dat we heel goed voor je zorgen op het moment dat je getroffen wordt.
Ja.
En daar zit volgens mij een heel groot stuk zingeving. Ik wil met welke aandoening dan ook, want je wil natuurlijk niks hebben. Je wil nog geen kalknagel, hè? Laten we eerlijk wezen, toch? Alles wat wij fysiek aan ontbering of wat invloed heeft op ons brein, we willen het niet. Maar op het moment dat we het wel hebben, dat is natuurlijk, wij mensen krijgen van alles. Ja, dan hebben we ermee te dealen.
Mm-hmm.
En ja, ik wil niet betutteld worden als ik een dementie krijg.
Wat zou... Ik,
bijvoorbeeld, ja. Weet je, en er gebeurt natuurlijk nog heel veel.
Ja. Waar zou jij behoefte aan hebben, stel dat het je zou overkomen?
Aan mensen die snappen wat er met mij aan de hand is en die mij daarin steunen in dat wat er in mijn leven anders gaat dan de bedoeling is.
Dat is die hol. Hoe ga ik met jou om?
Ja. Kijk, dementie, en misschien zijn het allemaal open deuren, hè, die ik je nou vertel. Maar dementie ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om mij als mens te blijven zien.
Mm-hmm.
En bij mens, als je mij wil zien als mens, daar hoort respect bij en daar hoort fatsoen en ook humor en plezier en alles, alle aspecten horen daarbij. En niet alleen maar het verlies van of zo.
En hoort daar ook bij dat je accepteert dat het soms ook niet op te lossen is qua leed. Sommige zingevingsvragen, sommige mensen, of ze nou een vorm van dementie hebben of niet, maar een aandoening roept zingevingsvragen op. Onlangs had ik nog iemand die zei van, ja, ik lach wel mee, maar eigenlijk zou ik iedere dag wens ik mijzelf toe dat ik niet wakker word. Dat is een hele diepe vraag eigenlijk.
Mm.
Soms wordt die ook geen eens verstaan door verzorgenden. En moeten we ook niet accepteren dat soort zingevingsvragen ook bij het leven horen?
Ja. Ja. Maar goed, dat hoort bij goede zorg, denk ik.
Zijn we in staat om goede vragen rondom zin te stellen? Zijn we vaardig genoeg?
Nee.
Nee.
Nee. Dus eigenlijk pleit ik voortdurend, dat voel ik ook een beetje als mijn missie, voor goede scholingen, voor goede opleidingen, voor onderzoek naar wat is nou wel effectief in de omgang met en wat niet. En op een of andere manier ook wel voor een soort emancipatoire proces voor mensen met dementie, dat die erbij horen. Mm-hmm. Dat zo is. En dat is natuurlijk, ja, ik gebruik heel vaak het voorbeeld van mensen met syndroom van Down. 30, 40 jaar geleden bij ons op het dorp werden dat mogoltjes genoemd. Hè. We hadden een jongen die was een mogoltje en een andere jongen op het dorp die was niet helemaal goed, zei mijn vader. Nee, ja. Die is niet goed. Wat hij had, weet ik niet. Maar goed, niemand zegt meer mogoltje. Daar hebben we een jaar of 40 over gedaan, volgens mij. Je hebt nu een kind met syndroom van Down. En die doen mee. Die werken ook in restaurants of zo, als dat allemaal kan, weet je.
Ja.
Maar voor mensen met dementie, daar hebben we nog wel wat te doen.
Mm-hmm.
Het begint al met onze taal, wat we zeggen. Oh, maar die is dement. Ja, maar dat is die niet.
Nee.
Dat is iets wat die heeft. Hij is nog veel meer dan dat, hè. Dus het begint al met, wat zeggen we eigenlijk? Zijn we ons ervan bewust? Zijn we ons ervan bewust als er in de krant staat, oplossing voor dementie gevonden, bijna in ieder geval. Als dan, wat bedoelen we dan eigenlijk? Welke? Bedoelen we dan de ziekte van Alzheimer? Bedoelen we FTD, hè, of frontotemporale dementie? Of hebben we het, over welke soort hebben we het eigenlijk?
Of ligt de oplossing dat, nou, we hebben een nieuw soort verpleeghuis, daar hebben we ze allemaal ingestopt. Het lijkt ook wel eens dat dat een oplossing is.
Maar dat gaat ook over taal, hè?
Ja.
Verpleeghuizen zeggen van, komt u maar bij ons wonen in geval van dementie. Wij hebben gespecialiseerd personeel opgeleid in. Maar dat is ook niet waar, Arie. Dat is gewoon niet zo. Wij laten de mensen met de meest ernstigste breinaandoeningen verzorgen door mensen met de minst opleiding.
En we stoppen ze allemaal bij elkaar.
Ja. Kijk, ik gebruik heel vaak het voorbeeld van mensen die verzorgd worden op een oncologieafdeling. Dat vaak hebben die één of twee patiënten. Hè, en zo'n verpleegkundige weet tot op de druppel nauwkeurig welke chemo erin moet. En bij mensen met dementie, dan hebben we nog steeds afdelingen waar er 30 wonen. En dan zeggen we op zaterdagavond tegen twee uitzendkrachten, zeg, ze moeten allemaal koffie. Je komt er wel uit, hè? Zet hem op. En dan gaan we naar huis.
Ja. Hoe zou het anders moeten? Want
opleiden, scholen.
En dan zijn er ook culturen die kennen het begrip dementie eigenlijk niet. Dan is oma al in een andere fase.
Oh, hè? Dat gaat is van links naar rechts. Hè?
Nee, maar dat is, heeft het daar ook niet mee te maken? Want het is een beetje de link van, waar je weet zegt, van een staal. Hè? En hoe kijken we naar het begrip dementie? En daarom maakt dat bruggetje van, wij proberen het in te kaderen. Hè? We hebben soorten dementie en we hebben het georganiseerd in de zin van, nou, we stoppen het in een verpleeghuis. Sageer even.
Ja,
maar er zijn ook culturen, ja. Dan woont oma gewoon lekker gezellig bij ons.
Ja.
En we praten niet over van oma is ziek. Nou, die zit dan in een andere fase, zit in een andere wereld.
Is kind.
En vaak is heel ouderdom is daarin, ja, respect voor de ouderdom. Hè. Dus er zijn culturen waarbij dat heel anders in hun DNA eigenlijk al, in hun cultuur zitten. Lijkt wel
ja,
of
dat weet ik niet, dat weet ik niet. Weet je, dat, je raakt iets aan waar ik ben ook niet zo cultuurspecifiek van alles op de hoogte. Maar ik 30 jaar, 40 jaar geleden waren bij ons mensen op het dorp kinds.
Ja.
Of die hadden, een poosje later, hadden ze aderverkalking. En toen wisten we ook niet wat dementie was. Of dat er soorten waren of zo. En alle culturen die wij nu verweven zien in onze eigen omgeving. Ja, dat varieert ook van kinds tot door de geesten bezeten, mm-hmm. of straf van God, mm-hmm. of ja, of dat mensen zo anders worden. Weet je, ja, dat klopt ook wel, maar dat heeft dan niet zoveel met de ouderdom te maken, als wel dat het brein is aangetast. Mm-hmm. Wij hebben, denk ik, in alle culturen te snappen dat iemands brein ziek is en dat dat niet bij de ouderdom per se hoort. Nee. Er zijn heel veel oudere mensen, van 100, die een volkomen gezond brein hebben.
Ja, maar wat ik hier in je verhaal hoor zeggen van, sluit aan bij de mens. En niet bij die ziekte.
Ja.
Blijf die mens zien.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor elke aandoening. Ja. Of het nou kanker is, of MS, of reuma, of al die aandoeningen, die hebben we nog niet opgelost. Hè? Ja. Van al die aandoeningen lees je echt regelmatig doorbraak. Weer een doorbraak. Maar MS is nog niet opgelost, hoor. En reuma bestaat uit weet ik hoeveel soorten, is nog niet opgelost, hè?
Mm-hmm.
En ja, de meeste artsen vinden het niet leuk als ik het zeg, maar wij kunnen een paar dingen heel goed, heb ik wel eens gelezen. En dat is botten spalken, laten genezen, hè?
Ja, ja.
En we zijn goed met ontstekingen door al die antibiotica die we hebben uitgevonden. Maar voor de rest is het alsmaar onderzoeken en zou dit dan, zou dat dan. En dus we hebben nog wel wat te doen.
Ja.
En daar valt dementie ook onder.
Ja. Ja. En dan zeg je van nou, het recept is toch mensen voorlichten, informeren, scholen.
Ja. En ja.
Over het algemeen zijn het jonge mensen die voor de ouderen mogen zorgen. Hè? En als ik die jonge mensen vraag, uitzondering daar, maar vaak zijn het mensen die ja, betekenisvol willen zijn.
Ja.
Als ik daar aan die mensen vraag van wat is zingeving, dan vinden ze dat een heel vaag begrip. Ja. Maar zou je kunnen zeggen van dat betekenen voor iemand anders, dat eigenlijk wel een hele belangrijke drager is voor ja, wat geeft mijn leven zin?
Ja, wat ik geloof is dat wij allemaal dat wel in ons hebben. Mensen helpen. Mensen willen, en bij de ene is dat misschien sterker dan, maar dit, volgens mij is dat al een soort oer iets wat in ons zit. Erbij willen horen, ertoe doen, hè, zorgen voor je groep, voor je stam. Mm-hmm. Dat is toch iets vanuit de oertijd, denk mm-hmm. ik. Als je niet meedoet, als je niet bij de stam hoort, of als de stam jou eruit zet, ja, dan ga je ook dood. Hè? Dus mm-hmm. we moeten wel met elkaar, we hebben het te doen met elkaar. Ja. En dat jonge mensen daar ja, dat ook herkennen bij zichzelf. Hè. Ik heb heel veel vroeger sollicitatiegesprekken gevoerd met jonge mensen. Ik kwam allemaal mensen redden. Ik wil graag mensen helpen, zeiden ze dan.
Ja.
Nou, daar werd vaak smalend over gedaan. Maar ik dacht toch altijd wel van, ja, dat is ook zo. Daar gaat het over. Iets willen betekenen, van betekenis willen zijn voor een ander. En daarbij ben je eigenlijk, zonder dat je het in de gaten hebt, van betekenis voor jezelf.
Ja, dus je eigen zingeving.
Ja, ja. Alles wat je doet voor een ander, doe je eigenlijk ook voor jou. Alles wat een mens doet, doet hij met een reden. Altijd. En die reden is heel vaak gewoon voor jezelf. Zonder dat je daar bewust van bent. Als jij iets in een collectebus stopt, doe je dat, geef je dat een goed gevoel.
Ja.
Dus dat doe je daarvoor.
Dankbaarheid.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Voldoening, dankbaarheid. Mensen weten het altijd. Waarom doe je dat? Hè? Als je dat vraagt aan mensen, dan zeggen ze altijd, ja, voldoening of dankbaarheid of plezier of tevredenheid of veiligheid. Hè? Dat is ook een hele belangrijke.
Zeker, zeker. Ja.
Dus elk mens doet alles met een reden.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Sinds een jaar schrijf ik dat 's avonds op. Als ik voor het slapen ga, dan schrijf ik een reden op van waar ben ik
oefening.
Dan dankbaar voor.
Ja.
En sinds een jaar eigenlijk, dat heb ik uit een andere podcast gehoord, de waarom vraag. En die geeft eigenlijk nog net iets meer de zin ervan aan. He, dus van waarom vind ik dat eigenlijk op dit moment belangrijk.
Ja.
En dat kan iets heel simpels zijn. Hè? Van, ik heb vandaag voor vrienden gekookt. En waarom? Oh ja, dat samen zijn zo belangrijk is.
En wat maakt dat als je samen bent? Wat geeft jou dat dan?
Ja, dus dat je meetelt, dat je met elkaar bent. Dus,
dat geeft je iets, hè? Ja, samen zijn.
Ja, zeker.
Plezier.
Ja, ja.
Voldoening misschien ook wel. Ja, of lol.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat is een mooie oefening. Even terug naar de dementie. Dat is vaak weg. Hè? Dat je mensen moet helpen in van waar kun je nog dankbaar zijn. Zeker richting mantelzorg bedoel ik dan. Hè? Dus mantelzorg van wat is er nog wel? Wat zijn de restmogelijkheden? Hoe kun je dat moment dat je elkaar treft, kun je dat, hoe doe jij dat? Wat geef je mantelzorg mee?
Wat geef ik mantelzorg mee? De vraag herhalen geeft je altijd even wat tijd om na te denken.
Scharrelruimte, hè? Ja.
Ja. Wat geef ik mantelzorg mee? Ja. Vooral wat kan nog wel? Hè? Dat gaat ook over het oefenen van je aandacht. Waar ben je bewust van? ik denk dat dat het vooral is. Mm-hmm. Van richt je, ja, hoe ingewikkeld ook, maar richt je vooral op dat wat er wel kan, op wat er wel is. Hey, iedereen komt altijd aanzakken met van, is de fles half vol of is glas half vol of half leeg? Ja. Wij roepen je thuis dan, waar is die fles? Dat is veel interessanter. Maar, maar dat, waar ben je bewust van? En soms is het gewoon, wat kan nog niet, is ook te veel.
Ja.
Of wat kan er niet meer? Dat kan ook te veel zijn. Dus dan heb je misschien ook wel iets te doen. In plaats van iemand die om je heen loopt te darren en zegt van, ja, maar wat kan er dan nog wel? Nou, soms kan er niet zoveel meer. Nee. En dan mag je misschien ook wel rouwen en afscheid nemen en verdriet hebben. En...
Ook dat geeft zin.
Ja, dat is ook belangrijk. Ja.
Ik stond laatst bij een Amsterdam café en toen gaf ik iemand aan. Die zat nog eigenlijk in die strijd. En toen sprak ik hem even in de pauze. En zeg van, wanneer heb je voor het laatst tegen je vrouw gezegd van, ik hou van je?
Mm.
En dat was een hele, daar werd heel emotioneel van. Want was even geleden. En wat ik daarmee wil zeggen, van soms moet je daarin zoeken. Van heel, niet dat corrigeren, maar gewoon even naar die kern. En ik heb hem tegelijkertijd die oefening gedaan van, schrijf nou eens 's avonds op. Van, ja, maar wat lukte er wel? Of waar ben je dankbaar voor? En dat is die gaan doen. Dat vind ik, dat is denk ik ook dat hoe, hè? Hoe ga je nou om met in die situatie?
Ja. Ja.
Heeft het leven eigenlijk zin?
Ja.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het leven heel veel zin heeft. En dat het tegelijkertijd interessant is. Van, en waarbij je, hoe ontwikkel je bewustzijn op die zingeving?
Mm-hmm.
Waar ben je van bewust? Wat is voor mij zingeving?
Wil je beantwoorden?
Ik denk dat voor mij zingeving betekent dat ik me vooral steeds bewust probeer te zijn van, dan noem ik het waarschijnlijk ook zo vaak, het zit wel voor in mijn... Van wat doe ik en hoe doe ik de dingen die ik doe? Kijk, er gaan in mijn leven best wel veel dingen mis.
Ja.
Weet je, dan heb ik weer een discussie, ik wil niet zeggen ruzie natuurlijk, maar dan weer een discussie met mijn man of ingewikkeldheden in de buurt of er gaat iets mis met mijn hobby of nou met van alles en nog wat. Dus het is niet altijd maar zonneschijn of zo. Maar ik kan wel heel goed kijken ook naar wat is mijn aandeel dan daarin en hoe kan ik dat de volgende keer anders doen. Ja. En dan gaat het weer mis.
Dus, zou je kunnen zeggen van ook die dagelijkse beslommeringen.
Ja.
Heb je ook nodig om weer de zin van de ervaren?
Ja, ja.
En dat heb je soms ook in het groot, hè, dat je denkt van, nou, kan het nog rotteren? Wat komt er allemaal aan van ellende langs?
Ja.
En dat je dan weer even heel erg bewust bent van, oké, ja, het leven is fragiel. Het is allemaal kwetsbaar, betrekkelijk. Ik moet wel stilstaan in het moment. Even dit wat jij noemt, die bewustwording.
Ja, en dan ook bereid zijn, en dat ben ik niet altijd, om te kijken naar mijn eigen aandeel.
Ja.
Wat heb ik nou gedaan waardoor ik dit effect heb gecreëerd?
Ja, dat is dat hele, dat is dat NLP, wat dan in je zit of niet?
Ja, ik weet niet of dat specifiek in mij zit of NLP heet, dat is wel waar ik...
Eigen gemaakt in ieder geval.
Ja, ja.
Ja, je eigen aandeel.
Ja.
Ja.
Kijk, ik hoor ook heel veel mensen zeggen, ja, NLP zegt dat leven zo maakbaar is en zo. Ja. Nou, daar geloof ik allemaal niks van. Maar wat wel maakbaar is, is hoe ik bereid ben om te kijken naar van wat doe ik nou en ja, wat creëer ik daarmee? En kan ik dat ook anders doen, waardoor ik ook een ander effect krijg?
Ja.
En dat lukt mij heel vaak niet, kan ik je vertellen.
Nee.
Maar dat ik dan, hè?
Mij ook niet. Maar wat mij wel eens helpt, ik denk van ja, er is natuurlijk heel veel aan de hand. En ik heb op heel veel dingen geen invloed.
Precies.
Waar heb ik wel invloed op?
Precies.
En voordat dit gesprek begon, hadden we het even over het begrip nooibeschap. En nou kom ik niet hier vandaan. Ik woon natuurlijk in Dordrecht. Maar nou ja, als we dan eens wat eten over hebben, dan gaat het ook ergens. Kunnen we het uitdelen? Of we doen gezamenlijk iets in de straat. En nou ja, daar heb je wel invloed op. En ja. Dat hoor ik ja. je eigenlijk ook zeggen.
Ja.
Zou je, als je het hebt over zingeving, wat geeft jou specifiek zin? Je hebt het net al over gesproken over buren, over familie, over hobby's. Als je zou kunnen zeggen van wat kun je scharen onder zingeving?
Denk eigenlijk alles waar ik mee te maken heb.
Mm-hmm.
Dus ja, dat kan ook het bezoek zijn aan een supermarkt. Hoe doe ik dat?
Mm-hmm.
Of hoe zit ik op de fiets? Of ja, kijk, ik heb natuurlijk vrienden, familie, hobby's, buren, net wat je allemaal opnoemt. Maar en overal zit natuurlijk zingeving in. Dus ja, alles wat ik doe, probeer ik volledig bewust met aandachtige aandacht te doen.
En dat is best lastig in deze vluchtige tijd.
Dat is heel lastig. Ja. Ja. Dus ik stap ook in elke valkuil die je kan bedenken. Wat ik je net al zei, hè? Dan heb ik ineens ruzie met mijn man. Of ik vind iets ingewikkelds op mijn pad. Wat ik denk van, ja, maar dat ga ik dus niet doen. Hè? Mm-hmm. Of dan stap ik er weer in. Maar ik kan er soms ook wel weer uitstappen in zo'n valkuil. Ja, het klinkt wat vaag, maar ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan op de fiets naar het dorp heen en weer gaan en het niet meer weten wat ik heb gezien. Maar ik kan ook daarheen gaan en nog weten hoe die wind voelde en welke vogels ik gezien heb. En wat ik voor geluiden onderweg heb gehoord. Hè, dat er iemand roept, hey, je hebt een helm op.
Ja,
weet ik ook wel.
Ja.
Maar dat gebeurt.
Ja. Alle prikkels binnen laten komen.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat gaat niet de hele dag, weet je. En dat hoeft ook niet.
Naar de zorg merk ik wel eens dat als we het hebben over zingevingsvragen, dat ze het lastig vinden om het aan te raken. Vragen rondom rouw, rondom intimiteit. En ik spreek ook wel eens mensen die dan de palliatieve zorgen, dan is het eigenlijk het staartje van het leven, denk ik altijd. Dan gaat het over kwaliteit van doodgaan. Hè? Niet het leven, maar kwaliteit van doodgaan. En dat zowel familie als de persoon in kwestie als verzorgende soms zeggen van, oh, had ik maar geweten. Of zijn we niet te laat? Hebben we dit gesprek wat nu plaatsvindt, hadden we dat niet eerder moeten doen? Herken je dat?
Ja. Dat is ook wat ik natuurlijk heel vaak hoor van mensen in de zorg of van familieleden of en dat is ook ingewikkeld. En ook dit gaat weer, wat mij betreft, over informatie, over scholing, over het er met elkaar over hebben, het herkennen. Heel veel mensen hebben ook het gevoel van, ik ben de enige. Of ik sta er alleen voor. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dementie en levensbeëindiging is zo ingewikkeld, zelfs ik weet niet of je de stichting of de vereniging, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie kent. Als je de wet kent rondom levensbeëindiging. Dementie heeft overal een aparte plek. En dus het is blijkbaar een ingewikkeld onderwerp. En ik kan ook niet in 1, 2, 3 zinnen zeggen, maar zo moet je het doen en dan is het klaar. Dan is het opgelost. Dat is gewoon niet zo. Dit gaat echt over hoe informeren we elkaar. Hoe sterven mensen eigenlijk? Dat weten we helemaal niet zo goed. Sander de Horson heeft daar net een prachtig boek over geschreven. Een aantal mensen zeiden, ja, er zat niet veel nieuws in. Nee, nou, dat is misschien ook wel zo. Maar het geeft wel heel mooi weer dat mensen op manieren sterven die we eigenlijk niet eens zo goed weten. Er zijn maar weinig mensen die bijvoorbeeld stikken tijdens het sterven. Nou, daar zijn familieleden vaak heel bang voor. Ja, stikt hij dan niet? Nee, hij stikt niet. Nou, ik noem maar een beetje een zijstraat. Hè? Je zit te knikken, dus je kent het boek waarschijnlijk.
Ja, ja.
Ik denk echt dat het gaat over scholen, voorlichten, informeren, bewust worden. Het dementie een veel grotere plek geven in onze samenleving dan het tot nu toe heeft.
Ja.
Ik ben heel blij met bijvoorbeeld de activiteiten als dementievriendelijke samenleving, maar het is niet voldoende. Er is Alzheimercafés, heb je net genoemd. Dat is één van de weinige plaatsen voor mensen met dementie en hun naasten waar ze zomaar naar binnen kunnen. Al die andere ondersteuningsactiviteiten rondom dementie zijn allemaal voor of familie of professionals.
Ja.
Als je kijkt naar de zorg rondom mensen met kanker, dan is dat vele malen groter. Blijkbaar vele malen interessanter of gemakkelijker te organiseren of zo. Dus dementie, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Hè, of 1 of 2, dat weet ik niet, dat kan me ook niet zoveel schelen. Maar in ieder geval een behoorlijke plek in de lijst. Hè, als je doodsoorzaak nummer 1 bent. Nou, daar hebben we toch wat in te doen.
Je noemde net een boek, maar je hebt zelf ook een boek geschreven.
Ja, oh ja.
Ja, ja. Ja. Ik kijk eventjes, want het is een mooi titel. Last van de vergetelheid. Nee?
Echt niet.
Nee?
Last van vergetelijkheid.
Oh ja, vergetelijk.
En die heb ik gepikt, hè. Collega, vriendin van mij, die kreeg een dementie.
Ja.
Gerenommeerd psycholoog in Den Haag. Ja. En die mevrouw was zo taalvaardig, onder andere, in haar werkzame leven. Een enorm taalgevoelige vrouw. En in het begin van haar dementie zei ze tegen ons heel vaak: ja, kind, ik heb zo'n last van vergetelijkheid. En dat vond ik zo'n prachtig woord, want daarmee, het was eigenlijk een copingmechanisme. He, eigenlijk zei ze van, ik verlies mijn taal, maar ik kan er heus nog wel mee omgaan en ik kan er zelfs nog grapjes over maken. Dus voor haar was het een manier om overeind te blijven. Last van vergetelijkheid. Ja, kind, dat heb ik.
Ja,
en dat 30 keer in een uur, hè?
Ja.
En dat zelf niet meer weten. Dus het was ook heel triest en heel... Maar ik heb aan haar gevraagd, mag ik dat gebruiken voor de titel van mijn boek? En ja, tuurlijk, kind, tuurlijk.
Wat is de kern van het boekje?
Wat kan er wel?
Kan er wel.
Ja. En vertel eens.
Ja, ja, die twee zinnetjes. Dat een soort cliffhanger is. Hè? Dat blijft hangen naar deze podcast.
Ja. Ja.
Mooi.
Dus dat zijn dan twee van die dingen die ik graag promoot. Maar zo zijn er dus wel meer dingen waar je wat aan hebt.
Ja.
Waar onderzoek naar gedaan is. Van wat is het effect ervan? Dus stop met zeggen van ja, stop met zeggen met nee. Maar zeg gewoon... Vertel me, hè, wat is er? En alle variaties daarop. En zo is er dus ook in de communicatie met mensen met dementie nog heel veel te doen en te leren. Dat vertellen is, dat blijft bijna bij elk Alzheimercafé hangen. Als ik daarna vraag aan mensen, wat neem je nou mee? Dan zeggen ze, oh, vertel eens.
Ja. Wat is de titel van je tweede boek?
Ik zou bijna zeggen, dat is een goeie. Maar daarmee duid ik natuurlijk op jouw vraag.
Ja.
Maar het zou ook wel de titel van het tweede boek kunnen zijn. Dat is een goeie.
Ben je aan het schrijven?
Ja, ik ben zelfs op een schrijfcursus gegaan. Ja. Ja, dus,
je hebt nog heel veel te vertellen.
Ik hoop het.
Mag ik je heel hartelijk bedanken voor deze podcast.
Doe maar.
Het gaat je goed.
Dankjewel.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen. Dan geeft dat me kracht.
Voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.